Ik zou graag met u verder willen lezen uit de eerste Petrusbrief. We zijn gekomen bij 1 Petrus 4 vers 12 tot en met 19. Geliefden, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de geest der heerlijkheid en de geest Gods op u rust. Laat dus niemand u er moeten lijden als moordenaar of dief of boosdoener of als een bemoeial. Indien hij echter als christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. Want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis Gods. Als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen? Laat het derhalve ook zij die naar de wil van God lijden, hun zielen aan de getrouwe schepper overgeven, steeds het goede doende. Tot zover Gods woord. Als je zo de Petrusbrief leest, dan zult u waarschijnlijk ontdekken dat dit de tweede keer is dat Petrus aanheft met geliefden. De eerste keer vindt u in hoofdstuk 2 vers 11. Hoofdstuk 2 vers 11, daar begint Petrus ook met geliefden, ik vermaan u als bijwoners. En de tweede keer in deze brief hebben we dat nu gelezen in vers 12. In de tweede brief van Petrus kom je deze uitdrukking wel 5 keer tegen. En u weet waarschijnlijk dat de apostel Johannes deze uitdrukking ook heel veelvuldig gebruikt. Hij zegt niet lieve broeders en zusters, want dat zijn ze misschien niet altijd, maar het zijn wel geliefden. Geliefden bij God. Hoewel we in het eerste vers kunnen lezen dat ze vreemdelingen zijn, dat ze verstrooid zijn, dat ze als het ware nergens bij horen en opgejaagd worden, deze christenen, zijn ze toch geliefden bij de Heer. En misschien heeft dat wel een klein beetje te maken met wat de Heer Jezus zegt. Je bent soms een vijand in de wereld, maar een geliefde bij God. Of, er staat zelfs andersom, als je een vriend van de wereld wil zijn, dan ben je een vijand van God. Ja, dus hier zie je dat deze mensen als het ware vijandig gezien werden in de wereld, maar het waren geliefden van God. Geliefden. Ik denk dat dit te meer bij Petrus nog iets wakker roept, omdat Petrus het heel duidelijk weet wat het betekent om een geliefde te zijn. Hè? Zoals de Heer Jezus aan Petrus vraagt, Petrus, heb je me lief? En zoals hij later ook aan andere oudsten zegt, dat wij met een liefdevol hart de gemeente mogen hoeden. Liefde. Liefde, dat heeft Petrus wel geleerd. Zover heeft Petrus geleerd wat liefde is. In het begin, toen zijn heiland gevangen genomen werd, in de hof van Gethsemane, pakte Petrus zijn zwaard. En hij wilde er bovenop meppen. Ja? En hij trof de hoge priester, de slaaf, bij zijn oor. En wat zei er Jezus toen? Laat het hierbij. Laat het hierbij. Zo werkt dat niet. En toen Petrus zelf gevangen genomen werd, heeft hij er niet meer op gemept, maar heeft zich overgegeven. Hij had zijn heiland zo lief, en dat weten we waarschijnlijk wel, toen Petrus stierf in Rome, toen hij gevonnist werd door keizer Nero, Toen zei Petrus, ik heb mijn heiland zo lief. En mijn heiland is zo groot, ik ben het niet waard om op dezelfde manier te sterven als mijn heiland. En toen is Petrus, zo weten we waarschijnlijk wel, ondersteboven gekruisigd. En zo heeft Petrus zich overgegeven. En als er één is die weet wat het betekent om je over te geven aan het lijden en niet het zwaar te pakken en niet erop te meppen, dan is het wel Petrus. Die geleerd heeft om je ziel aan de Heer over te geven. Zoals dat laatste vers ook eindigt, hè, in vers 19 later derhalve ook zij die naar de wil van God lijden en niet optimmeren met je eigen zwaard, niet vechten, maar er staat hun zielen aan de getrouwe schepper overgeven. Ook al moet je je lichaam misschien wel afstaan aan de wereld, dat je je ziel aan God mag overgeven. En dat heeft Petrus heel duidelijk ook ervaren in zijn leven. Nou, daarom spreekt Petrus ook van in vers 12 over een vuurgloed. De vuurgloed van beproeving. Broeders en zusters, die vuurgloed van beproeving hebben de drie vrienden van Daniël al heel aan de lijve ondervonden. Hè? Een vuurgloed van beproeving. En broeders en zusters, wij hebben hier in Nederland nog niet zo heel erg veel daarmee te maken. Er zijn heel veel landen waar ze die vuurgloed van beproeving veel meer meemaken dan in Nederland. Maar het begint ook wel in Nederland te komen. En dingen waar we soms wel eens aan voorbij gaan. Wij hebben ook bij ons broeders en zusters in de gemeente zitten die tot Heer Jezus gekomen zijn en daardoor onterfd zijn door hun vader. Ook bij ons in de gemeente. Die gewoon gedwongen worden eigenlijk door hun vader om zich terug te keren tot de islam. En gezegd, nee, wij hebben de Heer Jezus lief. Nou, dat zijn consequenties die wij misschien helemaal niet kennen, maar ze worden wel gedragen bij ons in de gemeente. Een vuurgloed van beproeving. Die beproeving is soms heel dichtbij. Nou, de vrienden van Daniël hebben dat meegemaakt. En ik denk dat het misschien wel heel dichtbij kan komen, ook in Nederland. En daarom is juist die Petrusbrief heel belangrijk om ons als christenen ook voor te bereiden voor een periode die misschien ook in Nederland aan zou kunnen breken. Een vuurgloed van beproeving. Ik denk die vuurgloed van beproeving, die heeft Petrus ook op de een of andere manier, ja, ook wel meegemaakt. Weet u dat hij die vuurgloed meegemaakt heeft toen hij bij Caiaphas in de binnenhof was, toen zijn heiland verhoord werd? En dan staat er, en misschien wel heel interessant om dat eens even te lezen uit Lucas 22. In Lucas 22, vers 55. Lucas 22, vers 55. Dan zien we dat de Heer Jezus meegenomen werd naar het huis van de hoge priester. De Heer Jezus werd daar verhoord. En Petrus zat daar op een afstand te kijken. Die wilde dat volgen wat daar gebeurde. En dan staat er in vers 55. En Petrus volgde van verre. Toen zij een vuur hadden aangelegd, midden in de hof, en bij elkander zaten, ging Petrus tussen hen inzitten. Dus Petrus zat er tussenin, tussen die soldaten, tussen die mannen die zich warmden aan het vuur. En bij het licht van het vuur, je zou bijna kunnen zeggen bij de gloed van het vuur, zag een slavin hem zitten en zij keek hem scherp aan en zeide, ook die was bij de Heer. Maar hij loog het. Kunnen zich die vuurgloed een beetje begrijpen? Hoe dat heel dichtbij kwam daar even, die vuurgloed van beproeving, zo dichtbij. Een tijdje later was Petrus bij het meer van Tiberias. Hij had gevist. De meester zei, je moet je net aan de andere kant uitzetten. En toen kwamen zij aan land. En wat lag er aan op dat land? Een vuur met brood en vis erop. En bij dat vuur vroeg Jezus aan Petrus, heb je me lief? Een vuurgloed van beproeving. Een vuur wat de Heer gebruikt in je leven om je te louteren. Om je te reinigen. Het is een louterend vuur. Een louterend vuur. En ja, het is niet voor niets dat met Pinksteren daalde het vuur uit de hemel neer. En vuur is in de Bijbel eigenlijk altijd een beeld van loutering, van reiniging. In het zoeklicht staat een zin. Het afgelopen zoeklicht, er liggen er trouwens nog een aantal op de tafel. Maar daar schrijft Feike ter Velde. De Heilige Geest heeft zijn handen vol aan ons leven. Vanaf het moment dat wij wedergeboren zijn. Om ons te maken zoals Hij wil dat we zullen worden. Hij heeft zijn handen vol aan ons als mensen. Om ons te vormen naar zijn beeld. We hebben daar 2 weken geleden iets, of anderhalve week geleden iets over gehoord van broeder Brinkske, hoe de pottenbakker met ons bezig is. En ik denk dat de Heilige Geest echt zijn handen vol heeft met Theo Niemeyer. Om mij te maken zoals de Heer wil dat ik zal zijn. Wij zeggen soms wel eens, och, we hebben onze handen vol bij de opvoeding van onze kinderen. Ja, toch? Nou, zou de Heer zijn handen niet vol hebben bij de opvoeding van ons? Hoe wij opgevoed moeten worden, hoe wij veranderd moeten worden. Daar gebruikt Hij het vuur voor. Het vuur waardoor we gelouterd worden. Dat staat ook letterlijk in 1 Petrus 1 vers 6 en 7. Daar zegt Petrus, 1 Petrus 1 vers 6 en 7... En daar wordt dat louteren, dat vuur, in verband gebracht met het louteren van goud. En goud wordt nooit helder, wordt nooit puur, als er geen vuur bij komt. Dat vuur is nodig. Het kan niet anders. Je kunt goud nooit schoonpeuteren. Met een pincetje alles ertussen uithalen, dat kan niet. Dan krijg je het goud nooit rein, nooit puur. Er moet vuur aan te pas komen. Nou, en hier vergelijkt Petrus ons leven met goud. Goud wat gedolven wordt. En er moet vuur aan te pas komen om dat goud te reinigen. Anders kan het niet. En daarom staat hier in het 6e vers, verheugt u daarin. Ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd. Opdat de echtheid, de puurheid van het geloof kostbaarder dan vergankelijk goud dat door vuur beproefd wordt. Zie je het staan? Dat goud wordt door vuur beproefd tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. De Heer was met Petrus bezig. En hij heeft die vuurgloed ervaren in zijn leven. Zo is de Heer ook met ons bezig. Om het goud te reinigen. Om ons klaar te maken voor de eeuwigheid. Het dient. Ja, ik vind het zo mooi. Er staat hier, laat de vuurgloed u niet bevreemden, want er staat de vuurgloed die tot beproeving dient. Het dient ergens voor. Het is nooit zomaar. En ik kan me heel goed voorstellen, en ja, er zijn wel, dat zullen we dan ook zo zien, er zijn 2 manieren van lijden. De ene manier van lijden waar we in deze wereld mee te maken krijgen, is lichamelijk lijden door ziekte. Dat heeft niets met vervolging te maken. Dat is beproeving. Dat is beproeving. En aan de andere kant wordt hier gesproken over lijden om Christus wil. En dat is vervolging. En dat zijn 2 soorten lijden. En op de een of andere manier gebruikt God beide voor de vorming van ons persoonlijk. Zowel het lichamelijk lijden als ook het lijden als gevolg van vervolging. Daar wordt iets over gezegd in dat volgende stukje. Dus hier staat heel duidelijk ten dienste. Het dient ergens voor. En ook al zullen wij misschien hier op aarde nooit begrijpen waarvoor het gediend heeft. Een van de dingen waar ik de laatste tijd wel achter gekomen ben, dat is omdat je ja, als voorganger nog wel eens het laatste stukje meemaakt, heel bewust meemaakt, van mensen die net voor de dood staan. En dat je juist het laatste stukje van hun leven ziet, dat God deze mensen nog veel meer verandert dan de rest van hun leven daarvoor. Je ziet dat mensen aan het einde van hun leven soms zo door God veranderd worden. En God gebruikt soms dat laatste stukje van je leven heel bewust om nog dat klaar te kunnen krijgen waar God misschien al de hele tijd mee bezig geweest is. Om je voor te bereiden. Het dient ergens toe. En het is nooit zomaar. Het staat ten dienste van de Heere. Maar dan wordt hier gesproken over in vers 13. Verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus. Dat is een ander lijden. Hier wordt heel duidelijk gesproken over het lijden van Christus. Dat te maken heeft met het lijden als gevolg van je bent gelovig. Dat is het deel hebben aan het lijden van Christus. Je kunt je dan afvragen, als hier staat, opdat gij deel moogt hebben aan het lijden van Christus. Welk lijden is dat dan? Christus heeft toch geleden? Wat denkt u? Christus heeft geleden op Golgotha. En daar staat, hij heeft het kruis op zich genomen. Hij heeft alles verdragen om de heerlijkheid die voor hem lag. Maar lijdt Christus vandaag nog? Heeft u er wel eens over nagedacht? Lijdt Christus vandaag nog? Christus heeft niet alleen geleden op Golgotha. Er staat in de Hebreeënbrief dat zijn hele aardse leven eigenlijk een lijdensweg was. Hier staat dat wij lijden. Dan wordt hier gesproken dat wij lijden om het lichaam van Christus. Lijdt vandaag het lichaam van Christus nog steeds? Als in Korea moeten lijden. Zou de Heer Jezus dat voelen in zijn lichaam? Want wij zijn zijn lichaam. Begrijpt u wat hier bedoeld wordt? Als zijn lichaam hier op aarde lijdt, dat is het lijden van Christus. Dan lijdt Christus mee. En dat wordt heel duidelijk tot uiting gebracht als Stefanus lijdt. Als Stefanus daar gestenigd wordt, dan zit de Heer Jezus niet zomaar achterover, maar hij staat. Of als de Heer Jezus Saulus tegemoet komt op weg naar Damascus, dan zegt de Heer Jezus, ik ben Jezus die jij vervolgt. En wat je met mijn gemeente doet, dat doe je aan mijn lichaam. En daarom is het heel belangrijk om te weten dat het lichaam van Christus heeft geleden op Golgotha, maar lijdt vandaag in de lijdende gemeente. Deel hebben aan het lijden van Christus. En als wij leden zijn van het lichaam van Christus, en wij lijden in dit lichaam van Christus, dan leidt Christus mee. We hebben deel aan het lijden van Christus. Het is zelfs, Paulus zegt het in Colossenzen 1 vers 24, Colossenzen 1 vers 24, Colossenzen 1 vers 24, daar staat, thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil leid. En vul, dat is een hele vreemde zin, en vul in mijn vlees, in mijn lichaam aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Eigenlijk zegt Paulus hier, ik mag, God heeft mij de eer gegeven om een stukje van het lijden van het lichaam van Christus voor mijn rekening te nemen. Begrijpt u dat? Het was een eer voor Paulus om een stukje van het lijden van het lichaam van Christus voor zijn rekening te nemen. Ik heb dat wel eens een keer gezegd van deze baptistenpredikant uit Roemenië. Jaren geleden, die zo heeft moeten lijden om Christus wil. Dat hij zei, God heeft ons zo waardig gekeurd. Dat wij mogen lijden in het lichaam van Christus. Nou, dat gaat ons, ja, ons vermogen, ons denkvermogen, ons gevoel misschien ver te boven. Dit kennen wij nog niet in Nederland. Maar zo werkt het wel. Dat wij een stukje mogen lijden in het lichaam van Christus. En dat lijden, net zoals het lijden van Christus op Golgotha, leidde tot een geweldige heerlijkheid. Wat er in de Filippenzenbrief staat, dat hij zo diep gegaan is en bovenmate verhoogd is. Zo zegt Paulus dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks zal komen. Het gaat van lijden tot heerlijkheid. Het lijden in deze tijd moeten we altijd in perspectief zien met de heerlijkheid die komt. En dat moet je nooit vergeten. Als je dat niet meer voor ogen hebt, dan is elk stukje lijden te veel. Je moet dat echt voor ogen houden. We kijken ergens naar uit. En dan staat hier ook heel duidelijk, als we weer even teruggaan naar 1 Petrus 4 vers 14. Dat is 1 Petrus 4 vers 14. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig. Ik weet wel dat de christenen in Roemenië het een eer vonden. Hoe je nou een eer vonden om voor Christus te mogen lijden. En dan staat er, daar de geest der heerlijkheid en de geest Gods op u rust. Dat zie je heel duidelijk bij Stefanus. Ze zagen dat zijn gelaat straalde als een engel. Hij was vol van de Heilige Geest. De geest was op hem. En dat was misschien wel de reden waarom dat Satan hem zo interessant vond om hem te laten lijden. Want Satan is niet zo bang voor mensen die eigenlijk voor hem niet zo interessant zijn. Maar mensen die vol zijn van de geest. Mensen die dienstknecht willen zijn van de Heer. Nou, die neemt Satan op de korrel. En die zullen heel vaak dat lijden ook ervaren. En dan zie je ook dat lijden eigenlijk een voorrecht is voor Christus. En dat ervaren heel veel christenen in landen die moeten lijden om het evangelie. Die vinden het een eer om bij te dragen in het lijden van het lichaam van Christus. Nou, als we dan iets verder kijken, dan zien we dat het lijden nog een andere functie heeft. En die beproeving een andere functie heeft ook. Want het is een stukje beproeving, waar ik net ook over had. Een stukje loutering. Dat de Heer bezig is ons klaar te maken voor de eeuwigheid. En vandaar dat er staat in vers 17, want het is nu de tijd, tijdens dit aardse leven. Dat is trouwens een aanhaling uit Spreuken 11 vers 31. In de verwijstekst onder het stukje kunt u die tekst misschien ook wel terugvinden. Moet je voor jezelf maar eens even nalezen. Paulus vertaalt deze tekst iets anders dan zoals hij staat in Spreuken 11 vers 31. Maar hij vertaalt het in de tijd van de gemeente. Want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis Gods. Het oordeel begint bij het huis Gods. Je zou kunnen zeggen, de loutering begint bij het huis van God. En loutering is eigenlijk oordeel. Onze oude mens die gekruisigd wordt. Onze oude mens die veroordeeld wordt aan het kruis. En dat begint voor ons nu. Eigenlijk begint voor ons het oordeel nu hier op aarde. Waarin onze oude mens, ons oude vlees, ons zondige vlees gekruisigd wordt. Veroordeeld wordt. En dan zegt Paulus, als wij die pijn en die moeite en dat oordeel nu al zo heftig ervaren, hoeveel te meer zal het dan ervaren worden door hen die de Jezus niet kennen. En zonder deze reiniging voor eeuwig verloren zullen gaan. Vandaar dat er dan ook direct achteraan staat in vers 18. Daar worden al wel eens wat wat vraagtekens achtergezet. En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt. Zo van, met de hakken over de sloot. Zou dat ermee bedoeld worden? Dat je alles op alles moet zetten om behouden te worden? Jehovengetuigen die zeggen dat je zoveel uren veldwerk moet doen per maand. Ja, daar staat, zij hebben Johannes 3 vers 16 vertaald, opdat een ieder die geloof oefent niet verloren gaat. Nou, dat geloof oefenen, dat hebben zij ingevuld voor u. Wat je allemaal moet doen om behouden te worden. Want hier staat toch van ternauwernood behouden worden. Kan het dan ook zo zijn dat je het net niet haalt? Ik zie Marjan al nee schudden. Je bent wel zeker van je zaak, hè? Maar hoe bedoelt Paulus dat, of ja, Petrus dat nou, dat je ternauwernood behouden wordt? Kent u die geschiedenis van die rijke jongeling? Die rijke jongeling die vraagt, wat moet ik doen om behouden te worden? Nou, die Jezus zegt, je kent de wet toch? Gij zult niet dit en je zult dat. En van kinds af aan heb ik het in acht genomen. En dan zegt de Jezus, ja, één ding ontbreekt je. En dan is het niet van, je bent er bijna. Zo van, nou ja, nog even. Maar dat ene ding is die ene persoon. Dat is het geloof in de Jezus. En als je dat ene niet kent in je leven, ja, dan kun je doen wat je wilt. En dan zegt de Jezus wel tegen deze rijke jongeling, ga heen, verkoop alles wat je hebt. Geef het aan de armen en volg mij. En dan staat er, ja, deze jongeling had zoveel goederen. En toen zei de Jezus, ja, net als een kameel door de oog van een naald kan gaan, zo min kan een rijke het koninkrijk van God binnengaan. En weet je wat de apostelen toen vroegen? Wie kan dan behouden worden? Hoe kun je dan behouden worden? Dan lukt het toch voor niemand? En dan zegt de Jezus iets heel moois. En dat is eigenlijk de clue van het hele stukje. Want dan zegt de Jezus, wat voor mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Je kunt alleen behouden worden door het onmogelijke werk van God. En dat onmogelijke werk van God. Je zou ook kunnen zeggen, ternauwernood behouden, als je weet dat er zo'n onnoemelijk werk gedaan moest worden om ons te behouden. Ja? Voor ons was het onmogelijk. Maar dat werk heeft Hij voor ons gedaan. Als we weten dat het zoveel werk gekost heeft om ons behouden te laten worden. Nou, waar zal dan de goddeloze en de zondaar verdwijnen? Als je dat werk niet aanvaardt, zoals, ja, hij, dat is een gevleugelde uitspraak van broeder Brinkske, zoals hij dat altijd zo zegt, je hoeft er niks aan te doen om verloren te gaan. Daar hoef je niks aan te doen. Want iedereen wordt in een verloren toestand geboren. Je moet alleen actie ondernemen om Christus te aanvaarden, om behouden te worden. En zo leert Petrus ons in deze brief dat we ons in dit alles volkomen mogen overgeven, onze zielen in de handen van onze getrouwe schepper. Steeds het goede doende. Oké, tot zover.